En wij hebben als onderwerp de gelijkenis in Matteüs 13. En dat is niet de eerste keer zoals jullie zien. Voor de meesten hier ook niet, geloof ik. Maar. We hebben tot nu toe in de twee voorgaande keren 6 van die 8 gelijkenissen die we in Matteüs 13 vinden besproken. Dus ik ga proberen nu de laatste 2 te bespreken. Hoewel dat nog best een uitdaging is. Maar laten we eens nog even doorlopen welke dat ook alweer waren. Om het geheugen op te frissen. De eerste is die van de zaaier. Dat is volgens mij ook wel een hele bekende. De tweede van het onkruid. Daar komen we straks ook nog wel even op. De derde is die van het mosterdzaad. De vierde van het zuurdesem. De vijfde van de schat in de akker. De zesde van de parel. Dus deze 6 hebben we besproken tot nu toe. De zevende is die van het visnet. Daar gaan we dan straks aan toekomen. En de 8e is die van de schriftgeleerde. En ik heb ze al een beetje gerangschikt zoals je ziet. Want die gelijkenissen die kun je weer onderverdelen in groepjes. Er zijn nog wel wat meer structuur in te vinden, maar ik probeer het een beetje simpel te houden. Kort gezegd is die van de zaaier heeft een tamelijk algemene neutrale betekenis. Die van het onkruid, mosterdzaad en zuurdesem. Een negatieve betekenis, dat wat de mens doet in dat koninkrijk. Die groep met de schat in de akker, de parel en ook het visnet, daar ligt het accent op dat wat God doet. En die van de schriftgeleerde is een beetje een aparte, net als die van de zaaier. Maar eigenlijk is die van de schriftgeleerde nog wat aparter. Maar daar komen we vandaag in ieder geval nog wel even op. En of we daar helemaal mee klaarkomen vandaag, dat weet ik nog niet. Maar dat zien we vanzelf. We hebben er 6 besproken. En de 7e die volgt in de reeks is die van het visnet. En zoals ik zei, die vormt 1 groepje. Je kunt die onderscheiden van de rest. Samen met de gelijkenis van de schat in de akker en die van de parel. Nou, die hebben we dus de vorige keer besproken. Maar ik lees ze toch nog even. Vanwege dat feit dat die gelijkenissen nogal bij elkaar horen. En omdat het toch maar een paar versen zijn. De schat in de akker. Vers 44 van Matteüs 13 is dat. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat. In de akker verborgen die iemand vond en verborg. En van blijdschap daarover gaat hij heen. Verkoopt alles wat hij heeft. En koopt die akker. Nou, als ik het heel snel zeg, dan is die schat is een beeld van Israël. Ik heb dat vorige keer uitgelegd. Daar moet je wel een beetje naar zoeken, maar dat is altijd met een schat natuurlijk. Die dient zich niet zelf aan, daar moet je naar graven. De akker is de wereld. Lees het hoofdstuk maar een keer door, dan staat er gewoon letterlijk ergens. De akker is de wereld. En Israël werd in de wereld door God gevonden en weer verborgen. En er staat hier in de vertaling iemand, maar er staat in de grondtekst gewoon een mens. En ook wie die mens is, vinden we ook al uitgelegd in dit hoofdstuk. Dus het is ook gewoon een kwestie van begrijpen het lezen. Even noteren van wie is wat en op het eind kun je het zo invullen. Maar die mens, die ging van blijdschap heen, verkocht alles wat hij had en kocht die akker. Hij kocht dus de wereld om die schat te bemachtigen. Nou, dat is gewoon een beeld van de Heer Jezus Christus die deze wereld heeft gekocht en betaald om die schat Israël te bemachtigen. Nou, dat is heel in het kort. Daar hebben we vorige keer iets langer over gedaan. Maar daar zijn opnames van, dus. De parel. Ook is het koninkrijk der hemel gelijk aan een koopman. En hier staat ook weer gewoon een mens, komma, een koopman, die mooie parels zoekt. Toen hij een parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen, verkocht alles wat hij had en kocht hem. Het verhaal is hetzelfde. Er is weer een mens. Nou, wie die mens is, weten we. Dat is de Heer Jezus Christus. Die alles verkoopt wat hij heeft om iets te bemachtigen. Dit keer is het geen schat, maar een parel. Is dat een edelsteen, een parel? Denk het wel. Nee? Oh. In ieder geval een duur ding.
Ja, je kan hem niet slijpen.
Nee, je kan hem niet slijpen. Het is een
edelsteen.
Het is een... Oh ja. Is dat verschil tussen edelstenen? Ja, je kunt een parel niet splijten. Je kunt hem niet splitsen. Het is een eenheid. En nou, dan ben ik meteen bij de betekenis van die parel. Dat is een uitbeelding van de gemeente. De Ecclesia is een eenheid. Het lichaam van Christus is ondeelbaar. En heeft weliswaar veel kleuren, veel facetten. Want als het licht schijnt op een parel, dan zie je alle kleuren. Heb ik me laten vertellen. Ik heb ze niet in huis, maar...
Edelstenen die ontstaan onder hele grote druk.
Ah, ja.
Ja, dan
ja, ja, ja.
Nee, die gebouwt langzaam op.
Edelstenen ontstaan onder grote druk en een parel wordt opgebouwd in die oester is het, meen ik. Doordat de oester, door het lijden van de oester, zandkorreltje wat in die oester komt, daar gaat die parel moer omheen maken. En zo wordt die parel gevormd. Nou, dat is een uitbeelding van de vorming van de gemeente. Ergens in het verborgene, in de zee, hè, want daar bevinden die oesters zich, wordt die parel gemaakt. Nou, deze mens, die koopman, die verkocht alles wat hij had en hij kocht hem. Die parel dus. Nou, ik zei al, veel in Matthäus 13 is gewoon een kwestie van sommige... een paar dingen weet je en de rest kun je dan invullen. We hebben nu een gelijkenis die groep vormt met drie andere, het visnet. De gelijkenis van het visnet vormt een groep met de schat in de akker en die van de parel. En die van de schat in de akker spreekt over Israël. Die van de parel spreekt over de gemeente. Dus die van het visnet spreekt over de volken, ja, de wereld, de volken. Het is ook vaak gewoon een beetje de dingen invullen. Als je het eenmaal weet, is het makkelijk. Maar laten we die gelijkenis even lezen. Dat is een hele lange, 4 versen maar liefst. In vergelijking met die andere dan. Hè. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een net, uitgeworpen in de zee, dat allerlei soorten vissen bijeenbrengt. Als het vol geworden is, trekken de vissers het op de oever. Ze gaan zitten en verzamelen de goede vissen in vaten, maar de slechte gooien ze weg. Zo zal het bij de voleinding van de aion zijn. De engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen. En ze zullen hen in de vurige overwerpen. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Ja, de zee. Hier is het koninkrijk der hemelen is een net. Dat staat er. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een net. Dus dat net is een uitbeelding van het koninkrijk. Het wordt uitgeworpen in de zee. Nou, sinds de vorige gelijkenis, ik zei het net al even, die parel die wordt ook gevormd in de zee. Dat is een uitbeelding van de volkeren, de volkerenzee, de natiën. Zoals in, het staat letterlijk in, ik heb het vers niet bij de hand, maar volgens mij is het Openbaring 17 of 18. Die wateren die gij ziet, werd tot Johannes gezegd, dat zijn volken, scharen, natiën en tongen. Allemaal synoniemen natuurlijk. Maar ook in de psalmen wordt het woeden van de volkeren wordt vergeleken met het woeden van de zee. Dus die zee is een uitbeelding van de volkeren. Dat koninkrijk der hemelen is dus een net, wordt hier vergeleken met een net dat uitgeworpen wordt in de zee. Het koninkrijk der hemelen wordt dus... Ja, uitgeworpen in de volkeren, in deze wereld zou je kunnen zeggen. Daar is het ook onzichtbaar. verborgen, totdat het boven getrokken wordt. En zo gaat het met een net. Maar dat net wordt als het ware verborgen in de zee. En ik zeg dat omdat gelijkenissen spreken over de verborgenheden, de geheimen, geheimenissen, hangt van je vertaling af. Maar ik kan nooit zo goed kiezen tussen dat woord geheimenissen en het woord verborgenheden. Omdat het natuurlijk allebei uitdrukking geeft aan aspecten van die verborgenheden. Verborgen betekent natuurlijk echt dat het verborgen is. Dat je naar moet zoeken. En een geheim of een geheimenis is natuurlijk ook wel een verborgenheid. Maar wel een... meestal een iets dat bij een bepaalde groep toch bekend is. Of bekend kan zijn. En wij verklappen die geheimjes graag als we onder elkaar zijn. Maar we zoeken naar die geheimen, we zoeken naar die verborgenheden. Maar daar spreken de gelijkenissen over. Die gelijkenissen, ja, die werden door de Heer Jezus verteld aan een grote schare. En wat die mensen hoorden die daar aan de kant zaten terwijl Jezus in dat bootje op de zee zat. Weer ook die zee in 13 vers 1. Zij hoorden een verhaaltje en daarna stopt het verhaal. En waarschijnlijk hebben ze gedacht, oh, wat een mooi verhaal. Maar de discipelen kwamen naar Jezus toe en zij kregen uitleg. Soms vroegen zij daar ook naar. Want die gelijkenissen moesten uitgelegd worden, want ze spreken van de verborgenheden van het koninkrijk. Nou, hier is het koninkrijk der hemelen als een net dat uitgeworpen wordt in de zee. Het koninkrijk is een net uitgeworpen in die volkerenzee. Dat allerlei soorten vissen bijeenbrengt. Ja, dat vissen, dat heb ik even schuin gedrukt. Degene die statenvertaling of herzien een statenvertaling hebben, die zien dat het daar schuin staat. Het staat er namelijk niet. Het brengt allerlei soorten bijeen. Het is op zich wel logisch. Ik heb begrepen dat als je gaat vissen met een net, dat het wel de bedoeling is dat er zoveel mogelijk vis in zit. Maar als je de Donald Duck en zo leest, dan komt er ook wel eens wat anders. Ja, dat is de lectuur die wij hier thuis wel liggen. Dus, ik had pas een Donald Duck, daar stond Goofy op de voorkant met een schoen aan zijn haak in plaats van een vis. Dus, dat kan allemaal. Het brengt dus van allerlei soorten bijeen. Vissen, dat zal ongetwijfeld de achterliggende gedachte zijn. Maar we lezen van de discipelen, lezen we natuurlijk al, dat zij vissers waren. En laat ik dat even erbij pakken. In Matthäus 4, dus het is hetzelfde Bijbelboek. Daar staat een Jezus wandelt bij de zee van Galilea en hij nam twee broers waar. Hij zag twee broers. Simon die Petrus genoemd wordt en Andreas zijn broer. Die een zakvormig sleepnet, staat er dan heel letterlijk vertaald. Een zakvormig sleepnet in de zee werpen, want zij waren vissers. Ik haal het ook even aan omdat in Matthäus 13, en dat is dan... Nee, dat is dit vers gewoon, vers 47. Gaat het ook over een sleepnet. Dus er zijn verschillende soorten net, heb ik me laten vertellen. En een sleepnet is een net dat wordt over de grond gesleept. Er komt dus van alles in. Hè, want er ligt wel meer op de grond of net boven de grond dan dat de vissen rondzwemmen. Maar het sleepnet wordt over de grond gesleept. En daar komt van allerlei soorten in. Nou, in de parallel met het Koninkrijk van de Hemelen. Dat als een net is dat over deze aarde wordt gesleept. Of in de zee wordt gegooid, in de volkerenzee wordt gegooid. En allerlei soorten bijeenbrengt. Ja, wat brengt het dan bijeen? Dat Koninkrijk van de Hemelen. Nou, dat brengt bijvoorbeeld Joden en Heidenen bijeen. Ja. Of Nederlanders, Chinezen. Rotterdammers. zelfs Rotterdammers, zelfs Amsterdammers heb ik begrepen. Ja. Uit Westland zelfs ook.
Ja, ik zeg het
van allerlei soorten. En nou, als het volgewoord is, vers 48, trekken de vissers het op de oever, maar ook dat staat er weer niet. Het wordt op de oever getrokken, staat er. Dat zullen ongetwijfeld vissers zijn, die gebruiken meestal een net, maar het staat er in ieder geval niet. Dus het houdt een wat, je zou het wat ruimer kunnen opvatten. Maar als het vol geworden is, vol, als het vol is, trekken ze het op de oever, trekken de vissers het op de oever. Ze gaan zitten en verzamelen de goede vissen. Nou ja, als je net schoenen nodig had en er zit een schoen bij, dan als dat nou toevallig net die schoenen die je kwijt bent geraakt, dan heb je je setje weer compleet. Maar ze verzamelen het goede in vaten, maar het slechte gooien ze weg. Nou, verder dus geen uitleg, er wordt een net in de zee geworpen. Dat brengt van alles bijeen. Goed en slecht, hè? Andere vertalingen zeggen goed en kwaad. In de Statenvertaling staat nog zoiets als goed en kwaad. Maar in de volgende verse staat weer, daar gaat het over bozen. Nou, daar komen we dus op. Maar net als in die gelijkenis met het onkruid, die we net even doorliepen, die we vorige keer besproken hebben. Niet de vorige keer, maar die keer ervoor. Daar gaat het ook over goed en kwaad, namelijk over tarwe en onkruid. Deze gelijkenissen, die van het onkruid, om die zo te noemen, en die van het visnet, die hebben dus wel wat gemeen. Bij die van het onkruid, bij die van, dus van het tarwe en het onkruid, daar wordt aan het einde van bij de oogst, wordt daar het tarwe verzameld en het onkruid wordt in bossen verzameld en verbrand. Maar ook daar gaat het dus om een oogst, over een verzameling. En hier wordt het net opgetrokken als het vol is. En wordt ook verzameld. En wordt ook het goede gescheiden van het kwade. Het goede gescheiden van het slechte. Nou, dat is de hele gelijkenis. Niet al te veel details. Maar dan komt de uitleg. In vers 49. Zo dus. Zo zal het bij de voleinding van de aion zijn. Niet van de wereld. De wereld is dan nog lang niet ten einde. Duurt dan nog zeker 1000 jaar. Deze wereld. Voordat er een nieuwe hemel en aarde komt. Maar deze aion, dit tijdperk, deze tegenwoordige boze aion. Zo wordt dat bijvoorbeeld genoemd in Galaten. Galaten 1 vers 4. Deze tegenwoordige boze aion, dit tegenwoordige boze tijdperk, wat boos is, omdat de boze daarin regeert, die zal voleindigd worden. En het optrekken van dat volle net, als het vol geworden is, is een uitbeelding van de voleinding, voleinding, vol net, voleinding, de voleinding, voltooiing, voleindiging van de aion. Dus als dit tijdperk ten einde loopt, de voleinding daarvan, het laatste stukje om het zo te zeggen, dat wordt in deze gelijkenis uitgebeeld. En ook in die van het tarwe en het onkruid. Daar is de oogst de voleinding van de aion. Dat staat daar letterlijk, meen ik. Dat is een beetje lastig om te vinden soms, want die gelijkenis wordt verteld en die wordt daarna pas uitgelegd. De oogst, vers 39. De oogst is de voleinding der wereld, zegt de Statenvertaling, maar het is de aion. Over die gelijkenis van het onkruid. Maar zo zal het dus zijn bij de voleinding van de aion. De boodschappers, engelen zijn boodschappers. Daar las je ook van in die gelijkenis van het onkruid. Ik laat straks nog even de uitleg van die gelijkenis van het onkruid zien, omdat er heel veel overeenkomsten in zitten. Maar lees ze nog maar eens na, dus leg ze naast elkaar. De voleinding van de aion is daar de oogst. Hier is het optrekken van het net dat volgehoord is. De engelen, de boodschappers, is dat letterlijk gewoon in het Grieks. Wij hebben dat woord, engel, is gewoon een Grieks woord. Dat hebben wij niet vertaald, omdat we er blijkbaar geen goed woord voor hadden, vonden de vertalers. En daarom is dat zo blijven staan. Zo zijn er wel meer woorden overigens. Het woord apostel is ook een Grieks woord. Dat betekent zoiets als een afgevaardigde. Maar men had daar blijkbaar, vond men niet zo'n goed woord voor. Dus heeft men het gewoon laten staan. Maar dat betekent dus wel dat je die woorden soms uit moet leggen. Engel is een prima woord, dus je maar weet wat het is. Niet per se een hemelwezen wat je op de plaatje ziet met van die vleugeltjes. Maar een engel is een boodschapper. En als in Genesis boodschappers naar Abraham toekomen, dan zien die er gewoon uit als mannen. Zo zal het bij de voleinding van de aion zijn. De boodschappers, de engelen, zullen uitgaan. En de slechten, de bozen, de kwaden, uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen. Boodschappers gaan uit, trekken het net op en zonderen de slechten, de kwaden uit het midden van de rechtvaardigen. Wat is een rechtvaardige? Dat is geen moeilijke vraag, toch?
Als je gelooft, God zal de mens toch?
Ja, een gelovige zo. God rekent geloof tot rechtvaardigheid. Dus een rechtvaardige, weten we van Paulus. Nou ja, dat weten we al van Abraham. Een rechtvaardig is iemand die God gelooft, die God vertrouwt op zijn woord. Dan weet je meteen wat die anderen zijn, die andere groep. De slechten of de kwaden, dat zijn dus de ongelovigen. En bij de voleinding van de aion zullen dus boodschappers uitgaan. En zullen ongelovigen uit het midden van de gelovigen afzonderen. Die boodschappers. Ja, dat zou goed kunnen. Ja. Dat. Nou, in ieder geval zijn het de 144.000 die. Ja, ik kom er straks nog wel even op. Het zijn de 144.000. Want ik wil de gelijkenis nu even niet ingewikkelder maken dan het is. Maar de 144.000 zullen ook in dat laatste deel van deze aion, om het al zo te zeggen, zullen ze het evangelie van het koninkrijk prediken aan deze gehele wereld. Dat staat in Matthäus 24. En daardoor zullen velen tot geloof komen. En dat zijn in ieder geval die rechtvaardigen hier. Maar er zullen ook zijn die niet geloven. En dat zijn de kwaden of de onrechtvaardigen, of hoe je het ook wilt noemen. En de ongelovigen zullen hier uit het midden van de rechtvaardigen afgezonderd worden. Ga ik eerst even naar de uitleg van de gelijkenis van het onkruid. Ik haal het net al even aan, maar ik laat het nu ook even zien, omdat het zoveel overeenkomst heeft. Jezus heeft die gelijkenis verteld. En dan staat er dat hij de menigte laat weggaan. Dus die hebben een mooi verhaal gehoord over een gelijkenis van iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. Het tarwe, zeide hij. Er kwam 's nachts een vijand, die zaaide onkruid. De knechten van die man die dat goede zaad had gezaaid in zijn akker, die vroeg aan hem van: hey, we zien nu dat er onkruid tussen de tarwe staat, wilt u dat we het weghalen? En dan zegt die eigenaar van die mens, zegt van: nee, ik wil dat jullie wachten tot de oogst. Dan zal aan de vrucht openbaar worden, ik zeg nu even mijn eigen woorden, wat de tarwe is en wat het onkruid is. Nou, daar zijn we toen wel dieper op ingegaan. Maar ook niet al te diep, daarom haal ik het nu toch nog even aan. En dan staat er, toen Jezus de menigte had laten weggaan, die dus alleen maar de gelijkenis hadden gehoord, ging hij in het huis en zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden: verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. En dan gaat de Heer uitleggen. En dan zegt hij, antwoordde en zei tegen hem: hij die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. Dus die mens die daar dat goede zaad zaait, in die gelijkenis van de tarwe en het onkruid, is Christus, de zoon des mensen. De akker is de wereld. Het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk. In de terminologie van de gelijkenis over het visnet, de rechtvaardigen, de gelovigen. De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk, het onkruid zijn de kinderen van de boze. Dat wat in de netten terechtgekomen is, maar kwaad is of boos of slecht, onrechtvaardig. De vijand die het gezaaid heeft is de duivel. Want dat is zijn beroep. Hè? Diabolos betekent dia is door of doorheen. En bolos is gooien. Hij gooit alles door elkaar. Dus hij gooit onkruid tussen de tarwe. De vijand die het gezaaid heeft is de diabolos, de duivel. De oogst is de voleinding van de aion. En de maaiers die maaien bij de oogst. Die tarwe maaien, dat zijn de engelen. Dat zijn de boodschappers. Zie je hoeveel overeenkomsten dat heeft? Speelt zich af op datzelfde moment. Het een gaat over een oogst, het ander gaat over een net dat vol geworden is. Bij de gelijkenis van het onkruid ligt de nadruk, tenminste zo zie ik dat, meer op het onkruid. Dat verwijderd wordt en in bussen wordt verbrand. En in de gelijkenis van het visnet ligt de nadruk meer op de rechtvaardigen. Want de slechten, de kwaden, de onrechtvaardigen worden uit het midden van de rechtvaardigen afgezonderd. Ik ga het straks uitleggen. Waarom en hoe. Ik zie wat. Ik zie, ja, en wanneer. Dat gaan we nu doen. Want Nou, de datum geef ik niet. Er zijn er al genoeg die dat doen. Dus waarom zou ik dat ook gaan doen? Die zitten tot nu toe toch allemaal naast. Dus. Kans wordt dan wel steeds groter dat ik hier iemand goed even natuurlijk. Nee. Maar ik heb een tijdlijntje gemaakt. En kijk, het voordeel van een tijdlijntje is natuurlijk dat het visueel wordt. Maar het nadeel van een tijdlijn is dat je... Kijk, het profetisch woord en al die zaken die nog toekomst zijn, waarvan wij weten dat ze gaan gebeuren. Ja, dat zijn er zoveel, dat kan je ook niet op één dia kwijt. Dus ik heb daar wat globaal wat op gezet. Oh, ik was nog niet klaar. Ik maak toch eerst even die gelijkenis af. De uitleg van de gelijkenis van het onkruid. Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van de aion. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden. Hè, die dat volgorde net ophalen. En hier... wordt dan gezegd dat zijn boodschappers zullen worden uitgezonden. Ze zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken en hen die de wetteloosheid doen. En zij zullen hen in de vurige overwerpen. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Hier is dus het onkruid dat naar een vurige overgaat. In de andere gelijkenis is het kwade en goede dat verzameld wordt in het net, gescheiden wordt. En het kwade wordt afgezonderd van het goede. En hier wordt, hier ligt de nadruk voornamelijk op het kwade. Wat wordt weggedaan. En in de gelijkenis van het visnet ligt de nadruk wat mij betreft meer op de rechtvaardigen. Die blijven en niet worden afgezonderd. Nou, nu naar de tijdlijn. Gelijkenissen. Dat zei ik al. Het wordt wel een beetje... Het vergt wel iets van mijn flexibiliteit, mijn lenigheid. Gelijkenissen gaan over de verborgenheid van het koninkrijk. Dus de periode dat het koninkrijk verborgen is. Kijk, ooit was er aan Israël een koninkrijk beloofd. En Johannes de Doper en Jezus, ja, ik heb dat al vaker gezegd, dus ik val echt in herhaling. Die kondigden aan, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Dat zit er nu aan te komen. Dat was de boodschap en de koning diende zich aan. En Johannes wordt de wegbereider van die koning genoemd, al in Jesaja. Maar die koning kwam, dat was de Heer Jezus Christus. Maar wat deed men met die koning? Men accepteerde hem niet als koning. Dat zegt ook een gelijkenis, Lucas 19, vers 10 of 11. Wij willen niet dat deze koning over ons zij. Ze wilden hem niet als koning. Dus ze doden hem. Maar... Ook dat past natuurlijk in Gods plan, want bij God gaan de dingen niet mis. De Heer Jezus stond op uit de dood, werd opgewekt door de Vader. En 40 dagen later voer hij ten hemel. Pas al die feestdagen, het is vandaag een feestdag natuurlijk. Het is Pinksteren, ja. Nou, dus hemelvaart hebben we nog maar net gehad. En de Heer, de doodopstanding en hemelvaart van Christus, de Heer verborg zich in de hemel. Vanuit, terwijl hij in de hemel was en zijn discipelen, de 12, zich nog op aarde bevonden, werd nog steeds dat koninkrijk gepredikt. Want de discipelen, met name Petrus, je leest dat in Handelingen 3, Handelingen 4. Daar was de boodschap: Israël, als jullie je bekeren, als jullie de Christus, de Messias die jullie beloofd is en gezond is, als jullie hem aannemen als je Messias, dan zal hij wederkeren, zal hij terugkeren vanuit de hemel en dan zal hij alles herstellen waarvan de profeten gesproken hebben. Dan zal hij zijn koninkrijk oprichten. Jullie hebben hem verworpen, maar, ja, ik hou niet van om over kans en herkansing te spreken, maar als het ware kregen ze de gelegenheid om hem alsnog te aanvaarden als de Messias. Maar Israël deed dat niet. Nou, daar gaat het boek Handelingen over. De afwijzing van de Messias. Hè, en langzaam verdwijnt Petrus en de 12 in de boek Handelingen naar de achtergrond. En Paulus komt steeds meer op de voorgrond. En Paulus was degene die verkondigde dat Israël de Messias niet zou aannemen. Dat het koninkrijk verborgen zou worden. En dat God een verborgen plan had. Namelijk een volk zich te verzamelen uit de natiën. Uit alle natiën. Voor zijn naam, de gemeente, de Ecclesia. Nou, vanaf dat moment werd de periode, of van welk moment dan ook, welk moment je daarvoor pakt, maar ongeveer vanaf dit moment werd het koninkrijk verborgen. Want het koninkrijk bestaat wel degelijk, alleen het is verborgen in de hemel. Voor degenen die dat niet geloven, zeg ik altijd Colossense 1 vers 13, gevangenisbrief van de apostel Paulus, een van de gevangenisbrieven bij uitstek, het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Ja, dat moet je soms zeggen, want er zijn mensen die dat niet geloven. En die, dat is een ingewikkeld verhaal, maar hoe heet dat? Geen slapende honden wakker maken. Als je daar niet mee bekend bent, gefeliciteerd. Die periode werd dus verborgen. Maar dat God gaat zijn beloften over dat koninkrijk, de Messias die zal zitten op de troon van David in Jeruzalem, die gaat hij vervullen, die belofte. Hè, als Paulus die zaak uiteenlegt dat redding naar de natie is gegaan, in de Romeinenbrief bijvoorbeeld, zegt hij van ja, maar God heeft zijn volk niet verstoten. Hij gaat die beloften alsnog vervullen. Alleen, hier, God had een verborgen plan. En in de toekomst zal alsnog het koninkrijk openbaar worden. De Messias op de troon in Jeruzalem. En vanuit Israël, vanuit Jeruzalem, zullen alle volkeren onderworpen worden. Als dat zo is, dan beginnen de 1000 jaren, het geopenbare koninkrijk. Dan zal vanuit het kroontje, dan zal hij zitten op de troon van zijn vader David. Daarom heet hij ook de zoon van David in de schrift, onder andere in de profetieën. Maar op dat moment is deze verborgen periode, hij is nu verborgen in de hemel, maar dan is hij niet meer verborgen. Dus dan is de verborgenheid vervuld. Het geheimenis is voleindigd. Dat lees je in Openbaring 10 vers 7, dat heb ik hier afgedrukt. In de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bezuinen zal, dus op die zevende bezuin zal blazen. Dan zal ook voleindigd worden, voltooid worden, het geheimenis of de verborgenheid, mysterion in het Grieks, de verborgenheid van God. Dat geheimenis, die verborgenheid, die verborgen periode, ja, die zal dan gecompleteerd zijn, die zal dan voleindigd zijn. Want hij is gewoon zichtbaar, hij is openbaar, hij verschijnt. Nou, heel die periode, tot aan de 1000 jaar, vanaf ongeveer de dood en opstanding van Christus en de hemelvaart, dat is die periode van het geheimenis van God. De verborgenheid. In die periode verzamelt God zich, ik zei het al even, een volk uit de natiën voor zijn naam. Uit alle volkeren. De Ecclesia, het uitroepsel, de gemeente. Wordt dat dan vertaald, het Griekse woord Ecclesia. uitroepsel. Maar God roept uit, uit alle volken, uit alle naties. Die gemeente zal hier verdwijnen. Zal weggerukt worden. Dat is een geheim, dat is ook een geheimenis, een verborgenheid, die Paulus bekend maakte. Bijvoorbeeld in 1 Thessalonicenzen 4 en 1 Korinthe 15. In 1 Korinthe 15 noemt hij het ook zo, een geheimenis of een verborgenheid. Daarna, na die wegrukking, als de Ecclesia verdwijnt van deze aarde, zal er grote verdrukking komen over Israël. Israël zal 1260 dagen verdrukt worden. Dat zijn allemaal dingen die, ik zei al, dat is een tijdlijn, ik kan niet alles toelichten. Dat is ook niet helemaal het onderwerp. Maar ook dat staat letterlijk in de schrift, dat die periode 1260 dagen, dat is 3,5 jaar, zal duren. Aan het einde van die grote verdrukking zal Israël de naam des Heren aanroepen. Ook dat staat allemaal al in Joël, in Zacharia, in de oud-testamentische profeten. Dan zullen zij de naam des Heren aanroepen en dan staat in dit vers letterlijk dat hij zal wederkeren en zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Israël zal in uiterste nood, de tijd van die grote verdrukking wordt wel de tijd van benauwdheid van Jacob. En Jacob is Israël natuurlijk, andere benaming voor Israël. De tijd van benauwdheid voor Jacob. Israël zal in uiterste benauwdheid de naam van Yahweh aanroepen. Dat is nu voor een vrome Jood ongeveer het ergste wat hij kan doen, die naam uitspreken, want dat mag niet om vrome redenen. Maar dan zullen ze dat doen. In uiterste nood zullen ze zijn naam aanroepen en dan zal hij uit de hemel waar hij toen naar vertrokken is, bij zijn hemelvaart in Handelingen 1, zal hij terugkeren en zijn voeten zullen ten dien dagen op die dag staan op de Olijfberg. En dan, ja, dat is ook nog een verhaal apart, dan zal het volk de Olijfberg zal scheuren en het volk zal door die Olijfberg, door de dal wat ontstaan is, vluchten naar de woestijn. En ze zullen buiten het land verzameld worden. En ze zullen pas daarna terug gaan keren naar het land. Maar dat land, dus in ieder geval de stad Jeruzalem, daar zal geen steen op de andere gelaten zijn. Het zal totaal verwoest zijn. En ik denk dat ook van het land op zich niet heel veel over zal zijn. Want alle volkeren zullen daar ten strijde verzameld worden. Dat staat ook in Zacharia 14. Maar op dit moment wordt het koninkrijk dus gevestigd over Israël. Hier is de koning verschenen aan Israël en hij zal zich bekendmaken aan hen buiten het land enzovoort. Maar ze zullen teruggaan naar het land weer opbouwen. Maar dan is het koninkrijk nog geen wereldwijd koninkrijk. En dat is iets dat heel vaak niet opgemerkt wordt. De koning zal verschijnen, de Heer Jezus Christus zal verschijnen aan Israël. Zij zullen hem eindelijk aanvaarden als hun Messias. Maar dan is het koninkrijk nog niet gevestigd over deze wereld. Daar gaat nog een periode aan voorbij. Dat duurt een periode voordat alle volkeren onderworpen zijn. Ik haal het wel vaker aan, geloof ik, maar dat opwekkingslied dat zegt, vanaf de troon vestigt de Zoon zijn heerschappij. Ook dat gaat stapsgewijs. De volkeren zullen overigens ook door oordelen en verdrukking tot erkenning van de Messias komen. En dat vinden we dus ook beschreven in Openbaring. In Openbaring vind je 7 zegels. Ik merk dat ik nu toch wat in details ga, wat misschien niet zo handig is. Maar 7 zegels, dat is de grote verdrukking over Israël. Daarna vind je een aantal bezuinen en schalen of violen. En aan het einde, daarom zeg ik het, aan het einde van die bezuinen, bij de 7e bezuin, als die geblazen wordt, dan zal pas het koninkrijk gevestigd zijn over deze hele aarde, over deze hele wereld. Dus tussen dat moment en dat moment, daar zit dus een periode tussen van, ik denk dat het een paar decennia is. Maar daar heb ik alleen typologische redenen voor. En ja, daar zijn, dat zal in ieder geval even duren, want dit duurt al 1260 dagen. Ik kan nagaan voordat alle volkeren onderworpen zijn. Dat kan best nog wel eens wat langer in beslag gaan nemen. Maar dat duurt dus even. Maar dit stukje is dus de voltooiing, daarom houd ik dit hele verhaal, is de voleindiging, de voltooiing van de aeon. Want de 1000 jaar is de toekomende aeon, is de toekomende eeuw, het toekomende tijdperk. De 1000 jaar, lees maar na in Openbaring 20, wordt gekenmerkt door dat Satan in die 1000 jaar gebonden zal zijn. Degene die nu deze boze aeon regeert, deze tegenwoordige boze aeon is boos, omdat de boze daarin regeert, die zal voleindigd worden, zal hij gebonden worden voor 1000 jaren. En dat, die 1000 jaren vind je in Openbaring 20. Dat zal de openbaring van het koninkrijk zijn. Maar dit laatste stukje, de voltooiing, de voleindiging van de aeon, ja, daar gaan dus deze gelijkenissen over. Die van het visnet en van het onkruid. Dat net dat opgetrokken wordt uit de volkeren en vol is geworden. Of het tarwe en het onkruid dat verzameld wordt aan het einde van die aeon. En waarin goed en kwaad gescheiden wordt. In beide gelijkenissen worden dus onrechtvaardigen weggenomen. En rechtvaardigen, dat wil zeggen gelovigen, die blijven. Rechtvaardigen, gelovigen, gaan namelijk het koninkrijk binnen. Op het moment dat deze aeon voleindigd wordt, zullen er op aarde gelovigen zijn en ongelovigen. Maar ongelovigen zullen het koninkrijk niet beërven en zullen daar niet ingaan. Gelovigen wel. En daarom wordt in die gelijkenis het kwade van het goede of het goede van het kwade gescheiden. En wordt het kwade afgezonderd. Matteüs 13 gaat over verborgenheden. Gelijkenissen gaan over verborgenheden. Die eindigen allemaal hier. Er is geen één gelijkenis. Nou, misschien nog net een heel klein inkijkje geeft. Na deze pijl. Hè, bijvoorbeeld dat er iemand met een verkeerd kleed in de koninkrijk, in de bruiloftzaal zit. Maar dat is dan ook het laatste wat je hoort. Die wordt snel nog even verwijderd. Maar alle gelijkenissen spreken over deze periode. En die we nu bespreken, die van het visnet, met name over dit laatste stukje. Matteüs 24 is een hoofdstuk dat gaat niet over de verborgenheid, over het verbergen van het koninkrijk. Maar daar wordt gesproken over het koninkrijk dat wordt geopenbaard. Kan nog wel even. Laat ik een paar versen daarvan laten zien. Dit gaat over het einde van de aeon, maar dit hoofdstuk ziet ook verder dan het einde van de aeon. Maar het gaat met name ook over dat stukje, maar over de openbaring, de voltooiing. Daar is 11 hoofdstukken verder, hè. Met een beamer maak je dat sprongetje even en dan zou je dat bijna vergeten. Maar je moet echt even een paar bladzijden omslaan in je Bijbel om bij Matteüs 24 te komen. Dit wordt wel genoemd de reden over de laatste dingen. Daar staat, Jezus ging weg en vertrok uit de tempel. Hij was daar met zijn discipelen. En zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Van kijk eens hoe mooi, indrukwekkend. Jezus antwoordde en zei tegen hem, ziet u dit alles? Zien jullie dit allemaal? Voorwaar, ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. En dit is al vervuld. In het jaar 70 na Christus is de stad Jeruzalem verwoest. Is er geen steen op de andere gelaten? Als je dat letterlijk neemt, dan weet je dat de klaagmuren ook geen muur van de tempel was. Maar dat tezijde, want er is geen steen op de andere gelaten. Ik zeg u, er zal geen steen op de andere steen gelaten worden die niet zal afgebroken worden. En toen hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe, toen zij alleen waren en zeiden, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? Wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de aion? Waaraan kunnen wij weten dat u komt? Nou, ik ga nu niet op alle details in, uw wederkomst, om het even populair te zeggen. En de voleinding van de aion. Waaraan kunnen we weten dat die aion voleindigd wordt? Waaraan kunnen we weten dat het dit moment is? Dat gaat Jezus uitleggen. Hij vertelt eerst van, ja, ik sla het vers over, want ik ga niet Matthäus 24 bespreken, maar ik wil even één aspect laten zien, waar die gelijkenissen ook over gaan. Rampen en oorlogen worden er voorzegd in vers 1 tot 12. En dan staat er in vers 13, wie volharden zal tot het einde, die zal gered worden. Welk einde? Het einde van de aion. In die periode, want het gaat over deze periode, over de voleinding, voltooiing van de aion. In die periode wordt het evangelie van het koninkrijk gepredikt. Dat staat hier, vers 14. Dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden. Door die 144.000. Zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. Dan zal het einde komen. Maar wie volharden zal tot het einde, letterlijk staat er verduren. Wie verduurt, en dat, ja, dat, daar heb je wel, dat is ook werkelijk verduren. Want daar komt een, ik zei al, rampen, oorlogen, verdrukking. Wie volharden, wie verduren zal tot het einde, die zal gered worden. Wie verduren zal. Wie verduren zal tot het einde van die aion, die zal gered worden. Waarvoor gered? Nou, voor de toekomende aion. Wie volharden zal tot het einde van die aion, die zal gered worden. Die zal die toekomende aion ingaan. Het koninkrijk ingaan, het koninkrijk beërven, hoe het er ook staat. Ik noem wat dingen zodat jullie, zodat degenen die dat wel eens gelezen hebben, het herkennen. En dit goede bericht, dit evangelie van het koninkrijk, zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. Dan zal het einde komen, het einde van die aion. Dan wordt er in vers 15 tot 34, dat is een hele lap natuurlijk die ik oversla, wordt gesproken over de grote verdrukking. Dat staat er ook letterlijk in deze verse, de grote verdrukking en terstond na de verdrukking van die dagen, allemaal dat soort termen. En de komst van Christus wordt hier besproken. En dan wordt er gezegd, zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en het niet merkte, totdat de zondvloed kwam en hen alle wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Dus deze dagen, als hij komt en zijn koninkrijk gaat oprichten, deze dagen zullen zijn als de dagen van Noach. Ja, alleen zonder water, hè, want dat is beloofd.
Nee, de wereld weet dan ook dat er iets bijzonders is.
Ja, dat vind ik ook altijd apart, maar blijkbaar is de mensen ook volhardende in het kaart. Nee. Nou ja, ook dat nog. Ja. Maar zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Wat gebeurde er in de dagen van Noach? We hadden het over, daar gaat het mij om, we hadden het over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Wat gebeurde er in de dagen van Noach? Wie werden er weggenomen? De onrechtvaardige, de kwade, de slechte, hoe het ook in de gelijkenissen genoemd wordt. En de rechtvaardigen bleven op aarde. Het water moest wel weer even zakken. Maar zoals de dagen van Noach waren, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. En dan, hè, ze waren bezig in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen, ten huwelijk geven. Tot op de dag waarop Noach de ark binnenging. En ze merkten het niet totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam. Zij werden weggenomen. Zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Dan zullen er twee op de akker zijn. Wat was de akker ook alweer? In de gelijkenissen wel. Dus. Dan, dit is geen gelijkenis, maar... Dan zullen er twee op de akker zijn. Dan staat er... toch even bijbladeren. Want de vertalingen die maken het ons hier niet makkelijk. Dan zullen er twee op de akker zijn. Dan staat er in de Statenvertaling... De een zal aangenomen, de ander zal verlaten worden. Maar het zal zijn als in de dagen van Noach. De zondvloed nam hen allen weg. En Noach en zijn 8 zielen, staat er ergens, die werden gered. Die bleven op aarde. Zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des Mensen. Er zullen er twee op de akker zijn. Eén zal aangenomen, de ander zal achtergelaten worden. Ja, in de zin van, de een zal meegenomen worden, weggenomen. De een zal weggenomen worden, de ander wordt gelaten. Die gelaten wordt, dat is degene die op aarde blijft. Want daar vangt het koninkrijk aan. Die wordt met rust gelaten. Dit woord aphesis wordt vaak gewoon vertaald met vergeven. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Nou, dat woord is aphesis. Laten. Zij worden gelaten. Niet gelaten, maar gelaten. Zo, want het zou zijn als in de dagen van Noach. Twee zijn er op de akker. De een zal weggenomen worden. Zoals de zondvloed hen allen wegnam. En de ander zal met rust gelaten worden. Twee vrouwen malen in de molen. Dat betekent niet dat ze gek geworden zijn, maar dat ze... Taal is een raar ding. Er zullen twee vrouwen malen met de molen of in de molen. De een zal... niet aangenomen, weggenomen worden. De andere zal gelaten worden. Bij de aanvang van het koninkrijk worden dus onrechtvaardigen weggenomen. Onkruid wordt weggenomen. Er wordt in bossen verzameld en verbrand, staat er. Het net, wanneer het volgehoord is, wordt opgetrokken. En alles wat erin gekomen is, wordt. Er stond zoiets als het kwade wordt afgezonderd van het goede. Want het kwade wordt weggedaan, want het goede, de rechtvaardigen, die blijven, die gaan het koninkrijk binnen namelijk. En alleen rechtvaardigen gaan dat koninkrijk binnen, hier op aarde. Dus op het moment dat het koninkrijk aanbreekt, zullen de onrechtvaardigen afgescheiden worden van de rechtvaardigen. En alleen rechtvaardigen zullen die toekomende aion ingaan. Zoals Noach met zijn 8 zielen, met zijn gezin, werd gered, bleef op aarde en de rest werd weggenomen. Nou, daar gaan dus die gelijkenissen over, die van het onkruid en die van het visnet. Dan gaan we na de pauze maar eens kijken naar de volgende gelijkenis, namelijk die van de schriftgeleerden.